Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.
Weerhallend in het dal. Mensen verdeeld in verschillende stammen speelden een spel met stokjes. Met slag en stoot sloeg de een de ander weg. En toen was er Patulele. Het programma over kunst, cultuur, een vleugje wetenschap en een tintje politiek. Waarbij Molukkers centraal staan.
Van Slamat Malam. Wie wordt Amsterdammer van het jaar? Misschien wel iemand met Molukse roots. Over een week weten we het. Maar we hebben haar al hier. Eén van de kanshebbers.
Ja, en verder nog meer Molukse en Indische roots. Support in the World fotoproject en een verhalenwedstrijd. Maar we gaan eerst muziek draaien.
I'm
Diamonds in Heaven. Genomineerd als voor Amsterdammer van het jaar dit jaar, maar vooral ook festivaldirecteur van Milkshake Festival en naar verluidt de enige vrouwelijke festivaldirecteur in Nederland. In de studio hebben we vandaag Marieke Samallo. Welkom, Marieke.
Nou, welkom.
Ja. Ja, we gaan het straks over al die andere dingen hebben, maar allereerst even, stel dat we jouw vader zouden vragen, wie is Marieke? Wat gaat hij dan vertellen?
Dan zegt hij de middelste.
Ah. En wat gaat hij over de middelste vertellen?
Ja, dat... ik denk dat de middelste ietsjes meer rebels is dan de oudste en de jongste. Maar gelukkig heb ik van al dat uitgaan mijn beroep gemaakt.
Ja, dus, en daar is hij wel trots op.
Ja, absoluut.
Ja. Je bent oorspronkelijk, je komt uit Limburg.
Ja.
Daar stond je wieg, zeg maar.
Klopt.
En wanneer ben je naar Amsterdam gekomen en waarom?
Ik ben op mijn 15e ben ik naar Rotterdam eerst vertrokken voor de vooropleiding van de Balletacademie. Daarna heb ik nog even in Utrecht gewoond, New York en uiteindelijk Haarlem. En toen kwam ik 2010 ben ik in Amsterdam komen wonen.
Oké, dus eigenlijk nog niet eens zo heel lang.
Nee, helemaal niet zo lang.
Nee, en wat heb je in die andere steden gedaan?
Ja, gewerkt en een beetje rondgefladderd. wel altijd in evenementen gewerkt. Op twee banen na, denk ik. En dat vond ik heel spannend. Gecombineerd met heel veel uitgaan en heel veel loltrappen.
Ja, en wat deed je dan zeg maar als beroep, zeg maar, als je in de evenementen zit?
Productie, creatief producent ben ik heel lang in Rotterdam geweest. Bij Club Nou en Wauw vroeger, dus echt 22 jaar geleden. En de PR, de promotie van events, dat heb ik ook veel gedaan.
Ja, wat sprak jou daarin aan? Of om in die branche te zitten?
Ik vind dat een hele leuke wereld. En niet zozeer de horeca per se. Want, maar ik vind nachten en dansen en gezelligheid, dat vind ik het leukst. Ik vind, ik doe natuurlijk ook wel zakelijke evenementen voor klanten. Maar dan vind ik het tof dat je heel hard aan het werk bent voor dat ene moment dat alles perfect moet gaan. Dat... daar krijg ik wel een kick van.
Ja.
Je krijgt een ondeugende blik trouwens als je het zegt van het uitgaan. Maar ik wil nog even iets tussendoor. Want je had het over een dansopleiding. Dat heb je helemaal, helemaal opzij.
Ja, toen ik in Rotterdam woonde. Na het tweede jaar kreeg ik een blessure aan mijn enkel. Dus toen was het een beetje de keuze van... oh ja, je kan wel docentopleiding gaan doen. Maar dat vond ik... ik zat natuurlijk wel een beetje in een dipje. Dus toen ben ik gewoon gestopt. En ben ik verder gaan dansen in de disco.
Ja, en over het Milkshake Festival. Ik heb je horen vertellen van dat je in een bepaald moment eigenlijk op heel veel festivals was. Maar je dacht, ik kan daar niet met mijn vrienden naar die festivals. En dat is een beetje de geboorte van het idee voor het Milkshake Festival.
Ja, dat was het heel erg. Ik kwam erachter dat ik bij Air, waar ik werkte, dat daar eigenlijk iedereen in huis was om een goed festival te organiseren. Goede producenten, goede muziekprogrammeurs. Alleen het ontbrak mij heel erg aan hysterische, extravagante vrolijkheid. Dat vind ik toch wel heel erg leuk. En met Milkshake, ik zie het meer als mijn vrij werkspeeltuin, zeg maar. Ik krijg letterlijk, dat is dan deze maand, is dat weer, krijg ik een platte grond van het veld. En dan mag ik gaan inkleuren. En ja, dat is wel te gek.
Ja, en is het dan elk jaar anders?
Ja, nou, sommige dingen kunnen niet anders. Want je hebt rekening te houden met Westerpark en de buurt. Dus het geluid moet altijd dezelfde kant op. Dus de stages staan altijd wel op eenzelfde plek. Maar ik haal altijd wel allemaal andere dingen uit. Waardoor het anders is.
Ja, want
probeer ik dan. Ja.
Ik las ook dat je hebt nog wel eens de neiging om je heel snel te vervelen.
Ja.
En wat gebeurt er dan?
Nou, dan gaan we gewoon iets heel anders. Dus ik kan ook wel eens momenten hebben dat ik denk... we hebben nu een stage gepland. En dan 2 maanden van tevoren bedenk ik dat het eigenlijk heel saai is, het idee. En dan gooien we het om. Dat nemen mijn collega's me niet in dank af.
Ik wou is dat allemaal haalbaar op die korte termijn dan?
Nou, dan heb ik het al wel weer uitgedokterd, hoe dat dan weer moet. En dan heb ik me voorbereid op zo'n gesprek dat niemand nee kan zeggen.
En dan gaat het toch weer gewoon zoals jij het in je hoofd hebt.
Meestal wel, soms ook niet, maar meestal wel.
Ja, precies.
Ja.
Je hebt ook in New York gezeten. Wat heb je daar gedaan?
Ja, daar was ik productieassistent. En dat was toevallig en dat was leuk.
Ja.
Ja, het is niet per se heel benoemenswaardig wat ik daar allemaal heb gedaan. Ik vond het vooral leuk om te zien wat daar even in de dance scene gebeurde. Want dat is wat nu zeg maar in Nederland heel erg gebeurt. Is dat daar een club niet een club is omdat het zo verschrikkelijk tof was. Net als een Studio 54 of wat we hier hadden met een It of Roxy. Maar dat daar PR-bureaus aan het woord zijn. En welk PR-bureau er op dat moment in een club zit. Of welke promotor. Dan hangen de modellen er rond en dan komen de bekende mensen.
Ja.
En dat speelt natuurlijk hier ook best wel.
Ja, want je noemde het eigenlijk al, tenminste net naar Studio 54, maar ook de It en de Roxy. Ja. Wat zijn nu zeg maar de aansprekende clubs in Amsterdam?
Nou, dat weet ik eigenlijk niet zo goed.
Want It en Roxy waren echt heel vooruitstrevend ook voor hun tijd in die periode.
Ik denk dat het meer gaat nu om organisaties die iets op een locatie doen. Je hebt best wel wat leuke clubs en goed lopende clubs op dit moment. Maar bij Air bijvoorbeeld, daar heb ik 7 jaar gezeten. Daar werkten we met zoveel verschillende organisaties. En de ene dag stond het vol met hele leuke open-minded mensen. En hing iedereen soort van aan de lampen bijna. En de andere dag was het weer een hiphopfeest. Dus er een hele andere stroming. En ik denk dat dat een beetje gebeurt.
Ja, het klinkt bijna eigenlijk dat clubs meer een locatie zijn waar feesten georganiseerd worden.
Ja.
En niet meer zo'n zeer heel erg een eigen identiteit hebben zoals de It en de Roxy destijds.
Ja, dat denk ik wel. En er is ook wel meer aanbod. En door social media, als je uit wil gaan, dan sla je Facebook open en dan heb je zoveel je hebt zoveel aanbod. En als die hele fantastische DJ die je normaal gesproken nooit ziet in een stad ietsjes verder weg draait, dan ga je daar toch heen.
Ja,
dus precies. Mensen zoeken meer.
Ja, waar ga je zelf nog heel graag naartoe?
Ik ga niet meer zoveel uit. Ik heb een kindje van 3 ook. Of we hebben een kind van 3.
Ja.
Dus dan zijn de ochtenden echt niet te doen. Maar ik heb wel mijn verplichte nummertjes. En dat is ook altijd op verschillende locaties. De ene keer is het op Ruigoord. En de andere keer sta ik in Club Air of in de Shelter van de Ademtoren. Ik ga niet meer zoveel uit. Mijn ochtenden zijn echt belangrijk voor me.
Ja. En zijn er op dat gebied dan dingen die je misschien dan zelf niet doet, maar waarvan je denkt, dat mist Amsterdam eigenlijk wel?
Nou, ik denk wel een vaste club waar bepaalde doelgroepen echt heen kunnen gaan zonder dat ze denken van, wie draait er? Of weet je, het wordt allemaal vrij plat. Weet je, welke DJ draait er? Dus dan geef ik een entreeticket daaraan uit. En het is alsof je het geld aan die discjockey soms geeft. En de sfeer, zeg maar, dus wat een It of een Roxy of een Nou en Wauw vroeger had, dat is wel, vind ik, best wel schaars.
Ja.
Is het niet iets voor jou om dat op te zetten dan?
Oh nee, maar dan ga ik dus die nachten in.
Oh nee, dat kan dus niet. Nee.
Nee, maar ik vind het is ook best wel zwaar hoor om in Amsterdam dat te hebben, want wat kost een beetje een betaalbare DJ bij 200, 300 euro voor kwijt? Daar moet je veel bier voor verkopen, zeg maar. En het is best wel zwaar om dat te hebben, denk ik.
Ja. Ik ben even kwijt wat ik wilde weten over dat nachtleven. Milkshake, er is ook een mini Milkshake Festival.
Ja.
Wat kan je daar iets over vertellen?
Ja, ik heb 3 jaar geleden hebben we een stichting opgericht met een paar goede vrienden van mij. En die heet de Stichting For All Who Love Foundation. For All Who Love is ook wel de slogan die ik heel vaak voor een milkshake gebruik. En omdat ik dacht, ik ga voor inclusiviteit. Maar er zijn heel veel mensen die niet naar een festival kunnen. Zoals mensen met een beperking. Daarvoor is een 10-uur festival met zoveel, dat is vaak te veel prikkels. Maar we leven wel in een land met heel veel festivals, dat is gek. Dus toen dacht ik, als ik dat nou eens, als ik geld inzamel op Milkshake, en dan doe ik de dag voor Milkshake, is het dus mini Milkshake, 1000 verstandelijk gehandicapten, of mensen met een beperking, hoor ik te zeggen. En dan hebben we 3 mini stages en een bingo en een silent disco. De cliënten komen zeg maar binnen, die betalen dan wel 5 euro. Maar ze worden ook gevisiteerd door de beveiliging. Ze krijgen een bandje om, dan krijgen ze 4 munten. En uiteindelijk is bijna allemaal gesponsord, behalve dat die 5 euro dan vanuit hunzelf een betaling is. Maar dat is wel echt te gek. Het is echt goodwill. En de burgemeester was de afgelopen keer zelfs.
Oh, de nieuwe burgemeester.
Ja, dat was haar eerste uitstapje. Ja. Echt te gek. Ja.
Ja. En hoe kunnen mensen zich daar zelf voor aanmelden? Of gaan jullie zelf?
Ja, ik werk met Philadelphia en Cordaan. Dat zijn zorginstellingen. Mijn vriendinnetje met wie ik dit had bedacht hoor. Zij werkt voor Philadelphia, Sue. En zij staan in contact met de mensen die komen. Dus ik lever het feest en zij zorgen dat de mensen komen. Want ik heb geen contact met de cliënten.
Ja. En hoe is de sfeer op zo'n feest?
Ja, dat is eigenlijk beter dan milkshake. Het is zo dankbaar. En je ziet ook dat onze dansers en performers, want er staan ook echt 100 dansers, worden ook ingehuurd om daar, of die staan daar vrijwillig eigenlijk. Ja, iedereen gaat helemaal los. Het is echt gek. Ja.
Ja. En waar kenden zij het zelf van? De mensen, die bezoekers van Mini Milkshake, kenden die het festival? Of
nee, ja, sommigen misschien wel, sommigen niet. Er zijn een paar die wel wat meer zelfstandig zijn en die kunnen ook naar Milkshake gaan. En die komen altijd op Mini Milkshake naar me toe. Mag ik morgen ook komen? Dan denk ik, jezus, we zijn uitverkocht, maar dan stuur ik dan toch een paar kaarten. Dat vind ik dan toch heel erg leuk.
Ja.
Maar het, ja. En sommige mensen vroegen van, oh, is Mini Milkshake dan ook voor LHBT mensen met een beperking? Ik zeg, nee, dat is niet zo. Het is ook weer voor Olof Milkshake eigenlijk ook natuurlijk.
Ja, ja. Je hebt heel veel omzwervingen zeg maar gemaakt tot je in Amsterdam bent terechtgekomen.
Ja.
Heb je hier gevonden wat je zocht?
Ik vind het heel leuk hier. Ik vind het een hele warme stad. En voor mij zijn er ook best wel veel mogelijkheden qua werk. Ook bijvoorbeeld, er zijn heel veel subsidies voor diversiteit en dat soort dingen. Dat vind ik te gek dat de stad dat doet en dat ze dat bieden.
Ja, want even kijken hoor. Dus, ja, nee, dat is een wat uitgebreide vraag. Maar mijn vraag zou zijn eigenlijk, maar dat is volgens het zo meteen. Welke bijdrage levert Milkshake inderdaad aan de positie van de LHBT'er op dit moment in Amsterdam? Maar daar gaan we denk ik zo meteen over praten.
Ja, dat is goed.
A friendly announcer. I have serious. News to pass on to measure. If love and peace you treasure, then
Stoner, Love's in Need of Love Today. Dat was een keuze van jou, Marieke. Waarom heb jij deze gekozen?
Nou, dat vind ik een lief liedje en heel mooi.
Ja, nou, dat klopt. Nog steeds in de studio Marieke Samallo, festivaldirecteur van Milkshake en misschien volgende week Amsterdammer van het jaar. Voor de muziek had ik jou gevraagd over Milkshake Festival. Welke bijdrage levert die aan de diversiteitsgemeenschap in Amsterdam?
Ja. Ik denk dat, dat we wel wat hebben opengebroken. Zonder dat, dat was niet per se de bedoeling hoor. Want ik wilde gewoon een leuk feest geven. Wat ik heel graag wilde doen is... ik wilde al die kleurrijke paradijsvogels... die je vaak alleen maar 's nachts in de club ziet. Of die ik zag. Die wilde ik eigenlijk een plek geven in Amsterdam. En daar horen ook heel veel kunstenaars bij. En Erwin Olaf bijvoorbeeld heeft het eerste jaar... en die doet nog steeds ieder jaar mee... heeft heel veel bijgedragen daaraan. Ted Langenbach uit Rotterdam. Ik wilde ook de mix van Amsterdam en Rotterdam. Want ik vond dat zo gezeur dat het niet samen ging.
Ja.
De bijdrage ervan is dat het allemaal samen... wat normaal gesproken best wel een bitchfight en concurrenten waren van elkaar... dat het ineens heel liefdevol en leuk was. En ontzettend open-minded. Dat was voor mij heel belangrijk. Het moet open-minded zijn. En... daarna begon eigenlijk de hele diversiteitstrend. Oh. Noem het een beetje trend, omdat soms vind ik het gewoon een beetje een stom woord ook. Dus misschien hebben we daar wel aan bijgedragen.
Ja, en voor mensen die het festival niet kennen, waarin onderscheidt het zich van de andere festivals?
Ja, het is kleurrijk. Onze leeftijdsgrens gemiddelde leeftijd is een stuk hoger dan andere. Bij de meeste festivals is dat 23, 24 jaar. En bij ons zitten we op 33, 34 jaar. De oudste bezoeker is volgens mij 87, die komt. Ja, het is voor sommige mensen is het een gay reunion. En voor sommige mensen is het ook een beetje terugblik op jaren 80 en jaren 90 uitgaan.
Ja. Nou, het werd al een paar keer genoemd. Je bent genomineerd voor Amsterdammer van het jaar.
Ja, gek hè?
Nou ja, die is volgende week. De bekendmaking is volgende week zondag. Mensen kunnen nog stemmen tot en met volgende week zaterdag.
Nee, tot en met donderdag. Tot
19e.
Tot de
19e. Ja. Oké, okay, neem me niet kwalijk. Maar hoe ben je genomineerd? Hoe is dat in zijn werk gegaan?
Iemand draagt je dus voor.
Eén iemand?
Ja, of meer, dat weet ik dus niet. Ik weet één naam in ieder geval. En dat is Chantal. En zij organiseert debatteren kun je leren op scholen. En ik heb met haar een gesprek gehad om iets samen te doen. Op Milkshake misschien, of dat kan. Maar het is een beetje lastig qua geluid. Zij is dus degene die me heeft voorgedragen. Dat hoorde ik dus toen ik al genomineerd was van de organisatie. Toen dacht ik, oh, nou, dat is aardig.
En weet je waarom ze jou genomineerd heeft?
Ja, ze vond dat ik dingen in beweging zette. Dat ik, en ook dat ik... Ze vond het te gek wat ik doe met het publiek. Want buiten dat je op een evenement bent... waar je €45 of zo voor betaalt... en dat, dat je lekker gaat dansen en een biertje gaat drinken... vond ze ook dat we... dat we de boodschap, zeg maar, die we doorzetten... dus voor oorlog en dat je voor elkaar er moet zorgen... Dat heel goed over is gekomen.
Ja.
En hoe voelt dat?
Ja, dat is heel erg vereerd. Maar ik begin de hele tijd te giechelen zodra ik weer hoor... ja, je bent genomineerd. Omdat ik het heel gek vind. Ik ben natuurlijk eigenlijk geen Amsterdammer. Ja, ik ben dat wel. Maar pas sinds 2010...
Ja,
nou, het maakt niet uit, want je doet heel veel voor Amsterdam, toch?
Ja,
ik denk dat het de uitgangspunt is.
Ja. Nou ben je samen met nog 9 anderen, dus 10 in totaal, genomineerd. En weet jij wie dat zijn, die anderen?
Ja, en ik heb ze ook allemaal ontmoet gisteren. Ja, dat zijn allemaal hele lieve mensen. Ze doen echt te gekke projecten.
Kun je voorbeelden noemen wat zij doen?
Eén meneer heeft de AIDS 2018 conferentie vorig jaar naar Amsterdam gehaald. Daar is hij 4 jaar mee bezig geweest. Hij werkt ook in het ziekenhuis. Werkt voor het AIDS-bestrijding. Nou, dat vind ik te gek, want ik heb ook weer dingen voor dat project gedaan. Dus dat vonden we heel leuk. En een andere meneer die organiseert 6 keer per jaar voor 600 daklozen en thuislozen. Gratis diners en feesten en dat soort dingen. Nou, dat doet hij. Hij is ooit begonnen om gewoon gratis kopjes koffie uit te gaan kopen en uit te gaan delen. Nou, dat vind ik echt. Nou, daar kan ik wel een puntje aan zuigen, zeg maar. Ik schrok daar echt van. Ik denk, 20 jaar doe jij dit al.
Ja.
Dat is echt.
Maar dat zijn inderdaad hele verschillende dingen.
Ja, ja.
Dus, en is het. Want mensen kunnen op jou stemmen.
Ja.
Dus via social media en allerlei andere kanalen. Ja. kan jij stemmen verkrijgen. Maar is er ook dan een soort publieksjury of is het alleen stemmen?
Nee, volgens mij zijn het alleen stemmen.
Dus echt de mensen ja. die straks de meeste stemmen heeft, of degene die de meeste stemmen heeft gekregen, ja. wordt Amsterdammer van het jaar.
En dat is het dan ook, gek hè?
Ja, want wij vroegen ons ook af van, dan ben je, stel dat je dat wordt, ben je dan ook ambassadeur van Amsterdam en moet je overal komen opdraven?
Nee, dat weet ik dus niet. Er is alleen één ding wat ik dus van de week in een e-mail las. De dag daarna, 21 januari, mag je bij de beurs op de gong of gong slaan. Dat is toch heel raar?
Dat is een hele eer. Dat weet jij niet. Je mag de beurs openen.
Dat is toch... Nou, daar heb ik nog nooit over nagedacht.
Heb je dat wel eens gedaan?
Nee, natuurlijk niet.
Nou ja, wie weet, is dit de eerste keer?
Ik zie het Insta-filmpje al voor me. Ja.
Waarom moeten mensen op jou stemmen?
Omdat ik dan, het is namelijk, het gaat wel zo dat ik dan voor mijn stichting heel makkelijk sponsoren kan vinden. En daarvoor, dat zou ik heel handig vinden. Want ik merk ook, want tegelijkertijd heb ik natuurlijk ook al wel commerciële projecten lopen, dat als stichtingen of foundations om geld vragen, ja, het is toch altijd makkelijker. Altijd makkelijker als het iemand is die net toevallig iets heeft bereikt, zeg maar.
Ja. Ja. Wie van de andere 9 zou het van jou ook mogen worden?
Ja, die meneer die werkt voor de daklozen. Die vind ik echt te gek.
Ja.
Ja, en die heeft ook heel veel lol en een heel lang verhaal.
Echt. Ja, want hoe gaat dat volgende week zondag, weet je dat? Worden er,
Nee, ik heb het programma nog niet gezien. Het is een 3 uur programma in de stad Schouwburg. En dan mag iedereen ook komen. Iedereen kan er een kaart voor kopen. En op het einde wordt de winnaar bekendgemaakt. Dat is wat ik alleen maar weet.
Weet je, word je geïnterviewd nog op het podium?
Ja, volgens mij wel. Angela Groothuizen gaat presenteren. Maar ik hoop natuurlijk wel dat ik het word. Want ja, ik ga dus met familie en vrienden, met z'n 30. En dan is het toch leuker als ik het wel word.
Ja, ook vooral voor je vrienden en familie, denk ik.
Ja,
ja, ja precies. En zijn die al druk bezig om stemmen te vergaren aan alle kanten?
Ja. Heel okay. erg. Mijn tante heeft een post gedaan in de Facebookgroep van het Molukse erfgoed. En daar gingen heel veel mensen op reageren.
Okay. Ze wordt er helemaal verlegen.
Ja. Ja, toch, hey, hoe kunnen mensen jou vinden om te stemmen? Is dat gewoon via het parool? Of?
Nee, amsterdammervanhetjaar.nl.
Oh, gewoon amsterdammervanhetjaar.nl. En daar zijn alle genomineerden. Ja. En dan kunnen ze een stem uitbrengen op Marieke Samalo.
Ja.
Oké, goed. Nou, hartelijk dank voor je komst. We zijn al helemaal door de tijd
heen. Ik vond het heel gezellig.
Ja, wij ook.
Oh, mag ik de groeten doen aan mijn vader en mijn tante Joke?
Ja.
En mijn moeder en mijn oom Ferry.
Ja.
Oké, die zitten te luisteren.
Ja, precies. En je kunt stemmen tot en met 19 januari.
Tot en met 19 januari. Ja. Amsterdammer van het jaar, Marieke Samalo.
In a lullaby, somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that I dared to dream really do come true. Someday I wish upon a star and wake up where the clouds chimney top.
klanken van Sarah Vaughan met Over the Rainbow. En dit was ook een keus van Marieke Samalo. En we gaan verder met een project waarbij jongeren met Indische Molukse roots op zoek gaan naar de familiegeschiedenis en naar de verborgen geschiedenissen die daarin besloten liggen. 4 maanden lang maken de jongeren kennis met genealogie en stamboomonderzoek. Ze duiken in het archief en interviewen hun grootouders. En ze krijgen daar de gelegenheid om hun grootouders te vragen naar hun achtergrond en geschiedenis. En dit is dan het project Tracing Your Roots. En als het goed is, hebben wij Yvette Kopijn aan de lijn.
Ja, dat klopt.
Klopt.
Goedenavond.
Goedenavond. En Armando Ello is er ook, geloof ik, in de uitzending, als ik het goed heb. Armando, ben je er ook?
Ja, ik ben er ook.
Hé, hey,
ja.
Helemaal goed. Wauw. Ja, ja, het is heel super dat jullie er zijn. Even Yvette, over jou, over deze, dit project, hè, cursus. Het hoe en het waarom van deze cursus?
Ja, we hebben vanuit Stichting Sieraad, het is een stichting die ik heb met Helen Sumter, hebben we een lesprogramma ontwikkeld dat heet Ancestors Unknown. Daarmee nodigen we leerlingen van de basisschool en middelbaar onderwijs, de groepen 8 en de brugklas een beetje uit om op zoek te gaan naar hun voorouders en familiegeschiedenis. En ditmaal gaan we eigenlijk met hetzelfde concept aan de slag. Maar dan nodigen we heel specifiek Indische en Molukse jongeren uit om op zoek te gaan naar hun voorouders en familiegeschiedenis. Jongeren nemen we een beetje ruim, dus het zijn, ben je 15 mag je meedoen, ben je 25 mag je ook nog meedoen. Volgen we eigenlijk hetzelfde stramien. Dus aan de ene kant zijn er geschiedenislessen waarin de deelnemers kennis kunnen maken, hè, met vertelde, maar ook onvertelde verhalen uit hun eigen geschiedenis en achtergrond. En aan de andere kant zijn er genealogielessen waarin de deelnemers dan op zoek gaan naar hun wortels, hun voorouders, via stamboomonderzoek, maar ook door zelf hun grootouders te gaan interviewen.
Hoe ben je op die Molukse Indische jongeren terechtgekomen? Is daar een behoefte aan? Heb je dat gepeild, die behoefte?
Nou, ja, kijk, het is in ieder geval zo. We zien ook bij de Indische gemeenschap dat de derde generatie een beetje aan het verschuiven is. Dus ik ben nu 52 en werd vroeger de derde generatie genoemd, maar de laatste tijd de tweede generatie. Dus er is een
we schuiven een op, hè?
We schuiven op. Maar in ieder geval, er is een nieuwe generatie bijgekomen. En ik denk dat ik de generatie ben die dan op de laatste is die kan zeggen, ik heb een Indische oma of opa gehad. De generatie hierna komt, hebben sommigen dat ook nog mee kunnen maken. Anderen misschien alweer niet, hè, als je 15 bent. Dus je komt eigenlijk steeds verder van die geschiedenis af te staan. En juist daarom is het belangrijk dat we toch ons best blijven doen om op zoek te gaan naar die familiegeschiedenis. Vooral omdat het jongeren zelf natuurlijk veel brengt, maar ook de ouderen gelegenheid geven om dat wat ze weten, wat ze hebben meegemaakt, om dat door te geven aan jongeren.
En het vast te leggen uiteindelijk.
En het vast te leggen, ja.
Maar nou is het zo, die leeftijdscategorie 15, 26 jaar of 25 jaar ongeveer, maar ben je dan op zo'n jonge leeftijd al bezig met je roots? Is dat niet iets wat later komt, of als er een gezinsuitbreiding komt of zo, dat je dan ineens behoefte hebt om naar je roots te zoeken?
Ja, zeker. Het is ook wel bekend dat mensen meestal als ze achter in de 20 zijn, begin 30, dan is het iets wat dan misschien begint te leven. Tegelijkertijd hebben we gezien bij Ancestors Unknown, waar we met groepen 8 hebben gewerkt in de eerste en tweede klas van de middelbare school, dat kinderen er zeker in geïnteresseerd zijn. En als je de discussie daarover aangaat, dat het ook wel echt gaat leven. En wat mooi is, wat we daar hebben gezien, is dat het begint bij de kinderen. We beginnen bij de kinderen, maar het is niet zo dat het daar dan ook blijft. Dus het gaat dan ook leven in familie. En het maakt dat een familie ook in beweging komt en op zoek gaat naar verhalen, maar ook documenten, foto's. En om dat op gang te brengen, het was heel mooi om te zien. Ook wat het met de kinderen doet, dat je ja, als je in contact komt met je voorgeschiedenis, dat het toch ook echt iets doet met zelfbeeld, met eigenwaarde, trots. Voorbeelden kunnen hebben waar je aan kunt optrekken of waar je een zekere trots aan kunt ontlenen. Dat is wat we hebben gezien en dat was heel mooi om te zien. Dus dat ook op jongere leeftijd dit toch kan spelen. En ja, wat we natuurlijk ook meenemen is dat we niet zozeer ervan uitgaan dat iedereen nu tot volle bewustzijn komt van zijn wortels of roots. Maar het kan wel zijn dat dit lesprogramma een eerste aanzet daartoe is. En misschien laat je het dan nu even liggen, maar pak je het over 5 jaar weer op.
Ja, dat is in ieder geval de nieuwsgierigheid wordt opgewekt.
Ja, precies. Ja. En aan de lijn hangt ook Armando. Hallo. En jullie zijn geen onbekenden voor elkaar. Armando, ben jij bij dit project ook betrokken of bij Tracing Your Roots?
Ja, enigszins. Ik ben momenteel bezig om het ook een beetje in beeld te brengen. Want ik ga op de dag zelf ga ik ook portretten maken van die jongeren.
Yeah.
En wij zijn dus ook, we willen ook zeg maar ook zoveel mogelijk mensen hier voor aanspreken. Dus ik ben ook bezig om een fotografiecampagne voor ze te verzorgen.
Oké. Jij bent natuurlijk de maker van het boek Twijfel Indo. En daar heb je al portretten en interviews gemaakt, zeg maar, van de mensen. Herken je wat Yvette zegt over die zoektocht van Molukse of Indische mensen?
Ja, ik zat zo mee te luisteren ook met de vraag. En ik denk dat inderdaad steeds meerdere jongeren, heeft dus haakjes, dat zij steeds bewust worden van hun eigen identiteit. En ik denk dat dat komt ook niet per se door leeftijd, maar ook door, zeg maar, verschillende levensfasen waarin die jongeren zich bevinden. Als je belangrijke beslissingen moet maken op school bijvoorbeeld, van wat voor eindproject je moet gaan maken, dan zie je steeds vaker dat de derde generatie of jongere generatie vaak Nederlands-Indië op de geschiedenis als onderwerp nemen voor een scriptie. Of dat kinderen, of tenminste of dat meerdere volwassenen kinderen krijgen bijvoorbeeld, dan wordt ook in één keer bewustzijn groter dat ze graag iets van hun roots willen meegeven aan hun kinderen. Of dat een opa of oma komt te overlijden, die dus uit Nederlands-Indië komt. En dat brengt heel veel bewustzijn met zich mee van, ja, waar kom ik eigenlijk er vandaan? En die tendens is eigenlijk, ja, ik denk zo van 10 jaar al een beetje, wat ik merk, al bezig. En misschien ook wel langer hoor, maar dat is ook een beetje het bestaansrecht van de projecten waar ik mee bezig ben.
Ja, en heeft het misschien ook te maken met het feit dat er, zeg maar, heel veel verschillende cultuur of identiteiten nu in de samenleving zijn. Ik bedoel, in mijn eigen jeugdperiode, ja, ik was Molukker of ben Molukker. En je had eigenlijk alleen maar Nederlanders om je heen. Maar tegenwoordig zie je natuurlijk uit de hele wereld mensen hier in Nederland.
Dus dat gevoel versterkt wordt.
Dat vroeg ik me af, ja.
Maar misschien kunnen jullie beide op antwoorden, Yvette en Armando.
Ja, goeie vraag.
Armando, wil jij eerst of...
Ja, ik sta even over na te denken. Ik kan me inderdaad voorstellen dat ik probeer het dan in deze tijd te plaatsen, de gemixtheid. Misschien kan jij eerder antwoorden.
Nou ja, kijk, ik denk zeker dat meespeelt bij Ancestors Unknown, wat we op de scholen geven. Zie je in ieder geval dat er hele gemengde klassen zijn. En dat dat zeker wel ook een bewustzijn van alle kinderen teweeg brengt. Van hé, maar waar kom ik vandaan? En we hadden daar ook een vrij gemengde klas waar uiteindelijk 6 leerlingen een gedeelde wortels in Indië, Indonesië hadden liggen. Maar die wisten dat niet van elkaar. Dus dat is natuurlijk een ander ding. Hè, dat we soms niet altijd als Indisch of Moluks meer herkenbaar zijn. Terwijl we toch wel degelijk die roots hebben. Dus ik denk zeker dat iets is wat in het algemeen een bewustzijn oproept. En overigens, ja, ik denk dat het ook al met de tweede generatie begonnen is. Hè. In de jaren 80 hadden we al bijeenkomsten, bijvoorbeeld als die in Paradiso, waarin mensen opstonden en zeiden van, hé, omdat we in een multiculturele samenleving wonen, zien we een groot bewustzijn bij andere migrantengroepen van hun eigen wortels. Maar hoe staat het met ons eigen bewustzijn? Ja. Dus ik denk dat we er eigenlijk al een generatie lang mee bezig zijn. Maar steeds opnieuw is er een generatie die nieuwsgierig is naar en behoefte heeft aan, denk ik.
Is er nu ook, door zo'n project leidt het ook tot meer begrip tussen de kinderen met verschillende roots?
Zeker, ja. Ik vond het heel mooi om te zien dat in zo'n klas niet alleen maar, de sociale cohesie wordt, de samenhang van zo'n klas wordt verbeterd, maar dat kinderen ook echt letterlijk hebben gezegd, en we hebben er ook een kort filmpje over gemaakt, dat kan je op YouTube vinden. Maar dat kinderen ook letterlijk zeggen van ik ben anders gaan kijken naar mijn klasgenoten. En dat is natuurlijk wel iets heel positief is. Maar als we terugkomen op Tracing Your Roots, dan denk ik van, dat heeft denk ik zeker invloed. Maar wat ook invloed heeft, is het feit dat we op dit moment veel aan het praten zijn over het koloniale verleden. Er is ook veel aandacht voor decolonisatie en de periode die kwam na de Japanse bezetting, et cetera. Dus ik denk dat dat in ieder geval voor wat oudere jongeren ook wat bewustzijn mee heeft gebracht van, hey, weet je, dit gaat ook over mij. Ja. Mijn nieuwsgierigheid wordt gewekt en ik wil me daartoe verhouden. Dus wat voor ons ook erg belangrijk is in deze Tracing Your Roots editie, is dat we ook met z'n allen gaan kijken hoe we op zoek kunnen gaan naar vertelde verhalen, maar ook naar onvertelde verhalen. Verhalen die misschien in onze families niet zoveel aandacht hebben gekregen.
Maar nu is die opzet van die cursus, nog heel even. Mm-hmm. Het is best pittig. Het is 4 middagen in maart.
Ja.
Het is best pittig. Dus heb je daar bewust voor gekozen? Of hebben jullie daar bewust voor gekozen?
Ja, nou kijk, aan de ene kant moet je ook praktisch zijn, want het zijn jonge mensen. Dus als we het zouden gaan spreiden over nog meer weekenden, dan raak je misschien ook weer mensen kwijt. Dus we hebben gekozen voor deze opzet waar het 4 middagen zijn. 2 zaterdagmiddagen gevolgd door 2 zondagmiddagen. Maar we willen in ieder geval ook zoveel mogelijk dat de deelnemers zelf ook aan de slag gaan. We willen het dus ook geen school noemen. Want daarvoor is het niet bedoeld. Maar het gaat er vooral om dat je zelf aan de slag gaat en dat je handvatten krijgt om op zoek te gaan naar.
Oké, Yvette, we gaan even onderbreken met muziek.
Blijf hangen.
Blijf hangen aan de lijn, ja.
That old black magic's got me in its spell. That old black magic that you weave so well. Your icy fingers up and down my spine. That same old witchcraft when your eyes meet mine. That same old tingle that I feel inside. Thank you.
was Brenda Frans met That Old Black Magic.
Van haar nieuwste CD.
Ja, precies. Aan de telefoon nog steeds Yvette de Kopijn en Armando Ello. Armando, jouw volgende project. Hoe staat het daarmee? Er was een crowdfunding gestart. Die is volgens mij inmiddels afgelopen. En hoe gaat het met het project?
Nou ja, nu de crowdfunding geslaagd is, sta ik dus aan het begin van het project. Ik ben iets over de doelbedrag heen gegaan zelfs.
Goed.
Ja, rond de 10.000 geloof ik.
Prima.
En nou goed, dit jaar gaat het dus beginnen voor mij om dan de wereld rond te reizen om Indo's te fotograferen. En er hebben zich in totaal ongeveer 40 Indo's in het buitenland aangemeld. En dat betreffen ongeveer 12 landen.
Oké, en hoe ben je aan deze Indo's gekomen?
Nou, ik heb eigenlijk een paar maanden geleden had ik in eerste instantie het idee eigenlijk gefilmd. Omdat ik wilde uitleggen waar ik mee bezig was. En in het Engels ook, omdat ik dacht van als mensen zeg maar dit interessant zouden vinden, zou ik eigenlijk moeten uitleggen waarover dit gaat. En ze konden zich dan aanmelden via een formulier op de website. En zo hebben mensen mij gevonden. En eigenlijk vind ik ze voornamelijk via de families, of de Indische families die hier in Nederland wonen.
Oh ja, en zijn dat dan Indo's die daar geboren zijn? Of zijn het ook weer mensen die vanuit andere landen daar naartoe zijn gegaan?
Ja, dat heeft natuurlijk met elkaar te maken. Omdat heel veel Indo's natuurlijk niet alleen maar naar Nederland zijn gegaan. Maar ook door zijn gereisd naar andere werelddelen. En ik ben eigenlijk ook best wel benieuwd waar ze dan uiteindelijk terecht zijn gekomen. En de generaties daarna zijn natuurlijk ook weer ergens anders geboren. En vervolgens ook weer verhuisd naar andere delen van de wereld. Dus dat vind ik het wel interessant van in hoeverre ze hun Indische cultuur nog überhaupt meenemen. Verdwijnt het dan meer of is het juist dat ze dat toch een beetje vasthouden van wat ze nog kennen of wat ze hebben meegekregen?
Ja.
Nou, wat zijn ze zich daar bewust van dat ze Indisch zijn bijvoorbeeld?
Ja, ik denk dat het bewustzijn steeds meer komt omdat ik weet nog dat ik in 2009 ooit naar Los Angeles ben geweest. En daar kwam ik een community Indische mensen tegen. Dat had ik er zelf, heb ik daar nooit van gehoord. En daar is ook een Pasamalam. En dat vond ik helemaal verbazingwekkend eigenlijk. Dus het was best wel apart om te zien. En zij zijn eigenlijk ook wel bezig om die bewustwording groter te maken. Omdat het hier in Nederland is het best populair eigenlijk. Laat ik zo zeggen, er wonen hier gewoon heel veel meer Indo's. En dat is in het buitenland een stuk schaarser. Waardoor ze nog beter hun best doen om het vast te kunnen houden.
Ja, precies. En zitten er veel verschillen of overeenkomsten, denk je? Of wat is je verwachting?
Ja, dat is eigenlijk meer het onderzoek, denk ik. Ik heb wel één reis al gedaan naar Zweden in het noorden. En daar heb ik ook een Indo gefotografeerd. En naar zijn motivatie gevraagd van waarom hij daar woont. Maar hij is behoorlijk Indisch.
Het grappige.
Ja. En hij doet uiterst zijn best zeg maar, om toch daar de spekkoek na te maken en de ingrediënten vanuit Nederland daar te krijgen. En dat is wat het meest mist eigenlijk.
Wat grappig. Nog even Yvette, over de cursus die je gegeven, de Tracing Your Roots. Hoe kunnen jongeren zich aanmelden?
Ze kunnen zich aanmelden via onze website. Dat is www.sieraad.org.
Sieraad is met een Z, hè?
Met een Z, inderdaad. We zitten ook op Facebook. Daar hebben we een eventpagina. Die heet gewoon Tracing Your Roots. Daar kun je ons ook vinden. En de eerste, het zijn overigens 3 edities die we in totaal gaan doen. Dus één vindt plaats dit voorjaar. Dan eentje in het najaar en in het voorjaar van 2020. De eerste zal plaatsvinden in Haarlem, vlakbij het centrum, vlakbij het station. En dat zijn dus 2 zaterdagen in maart en dan gevolgd door 2 zondagen.
Oké. Dankjewel.
Armando, wanneer is het project, of je nieuwe project, wanneer is dat klaar, denk je?
Ja, ik heb altijd hele hoge ambities. Het had eigenlijk vorig jaar al klaar moeten zijn.
Oké.
Maar eerst die reis. Die reis zal waarschijnlijk 2 maanden duren. Ik probeer het zo vroeg mogelijk te doen. En dan is het in de zomer dat ik het boek wil gaan in elkaar gaan zetten. En dan hopelijk eind dit jaar dat het dan uitkomt. Dat is mijn planning.
Ja. Kunnen mensen jou volgen tijdens jouw reis?
Ja, absoluut. Ik doe dat wel in het Engels.
Ja.
En daar heb ik een aparte website voor gemaakt. Dat heet Indo World Photo Project. www.moluksestem.com.
Oké.
En daar zal ik dan regelmatig ook vlogs gaan posten, gewoon tijdens de reis zelf.
Oké, okay. Yeah, Indo World.
Zeg nog eens, Amanda.
Indo World Photo yeah. Project.
Yes.
Oké. Okay.
Okay.
En misschien ook nog via andere social media, of is dit de belangrijkste bron?
Ja, dan is het handigste om mij te volgen op Hoezo Indo.
Op hoezoindo.nl. Oké, okay, ja. Goed. Nou, Yvette en Armando, hartelijk dank voor jullie bijdrage aan de uitzending. En heel veel succes met de projecten die van start gaan.
Ja, super.
Ja,
dank
je.
Oké.
Okay. Okay, in de centrale bibliotheek van 14:30 to 16:30 op 16 februari.
Dan is er een thema zondag, Indische muziek. En die vindt plaats van 11:00 p.m. tot 3:00 p.m. in het reunie- en congrescentrum Kompulan op het landgoed Bronbeek. En dat vindt plaats op 20 januari in Bronbeek.
En de Brothers Timisela hebben weer een nieuwe voorstelling. Hot Perdomenaal in Nijmegen. In Lindenberg Danscentrum in Nijmegen.
Dan Klanken van Oorsprong is op zaterdag 2 februari in de Tuitert in Krimpen aan de IJssel.
En er is een kookworkshop Indonesian Street Food op 18 januari 2019. De prijs is €29,50 en je kunt je opgeven via reserveringen@taman-indonesia.nl.
Dan op 25 januari start Cadence, het première festival voor de hedendaagse dans in Nederland. Centraal staat de ongekende vrijheid waarmee dansmakers nu verschillende kunstdisciplines en dansstijlen gebruiken om zo op een manier eigen verhalen te vertellen. Van een dansroute door de stad tot een voorstelling die overgaat in een heuse raveparty. Van een rijk urban programma tot hedendaagse dans voor elke smaak en mood zijn nieuwe dansverhalen te vinden. Dit vindt plaats in Den Haag in het Corso. En nee, speaker, dat was op 25 januari.
Ja, nog even die Burtemoe Molux Literair Middag. Dat is in de Centrale Bibliotheek, 16 februari in Rotterdam.
Goed, Marike Samallo, Yvette Kopijn en Armando Ello, bedankt voor jullie bijdrage. Patrouille werd gemaakt door Majita Hoekom, Tony Miles, Jacqueline Forst. Techniek was van Dirk Ayal. Volgende week bij Oras zitten hier Esther Claire met Boenkoes. Patrouille is er weer op in februari. Ik kan het niet lezen.
10 februari.
Okay. Goed, dan zijn we er weer.
Bedankt.
Bedankt.
Amato.